We hopen in deze avond verder te gaan met de overdenking van de proloog op het boek Genesis. En ik stel voor om naar goede gewoonte opnieuw de proloog volledig te lezen. Het is de bedoeling dat met wat we stelselmatig gaan ontdekken, dat je gaat merken dat je dat gedeelte anders gaat lezen, beetje per beetje. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde over de wateren. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. God zag het licht dat het goed was. En God maakte scheiding tussen licht en duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest, dan was het morgen geweest, de eerste dag. En God zei, laat er een uitspansel zijn in het midden van het water en laat dat scheiding maken tussen water en water. En God maakte het uitspansel en maakte scheiding tussen het water dat onder het uitspansel is en het water dat boven het uitspansel is. En het was zo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest, dan was het morgen geweest, de tweede dag. En God zei, laat het water dat onder de hemel is in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden. En het was zo. En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zei, laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde. En het was zo. En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort en bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is naar hun soort. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest, was het morgen geweest, de derde dag. En God zei, laten er lichten zijn in het uitspansel van de hemel, om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren. En laten zij tot lichten zijn in het uitspansel van de hemel, om licht te geven op de aarde. En het was zo. En God maakte de twee grote lichten, het grote licht om de dag te beheersen, en het kleine licht om de nacht te beheersen, en ook de sterren. En God stelde ze in het uitspansel van de hemel, om licht te geven op de aarde, om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen licht en duisternis. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest, dan was het morgen geweest, de vierde dag. En God zei, laat het water wemelen van wemelende levende wezens en laten er vogels boven de aarde vliegen in het uitspansel van de hemel. En God schiep de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens waarvan het water wemelt naar hun soort, en alle gevleugde vogels naar hun soort. En God zag dat het goed was. En God zegende ze en zei, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul het water van de zeeën en laten de vogels talrijk worden op de aarde. Toen was het avond geweest, dan was het morgen geweest, de vijfde dag. En God zei, laat de aarde levende wezen naar een soort voortbrengen, vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde naar zijn soort. En het was zo. En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was. En God zei, laten wij mensen maken als ons beeld naar onze gelijkenis, zodat zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens als zijn beeld, als het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En God zei, zie, ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn. Dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt waarin leven is, heb ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, dan was het morgen geweest, de zesde dag. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. Tot zover het lezen van Gods woord. Nu de vorige maal, als u zich herinnert, hebben we nagedacht over twee punten. namelijk dat de zevende dag het hoogtepunt en de climax is van de scheppingsweek, die ons meteen ook het doel van Gods scheppende werk laat zien. En het doel van Gods scheppende werk op de zevende dag is Gods rust. Rusten hebben we overdag, dat betekent voor de Heere God regeren. De controle gaan uitoefenen over een goed geordend systeem dat hij in die voorafgaande 6 scheppingsdagen door zijn scheppende werk gerealiseerd heeft. Goden die rusten in tempels, vandaar dat Gods schepping Gods tempelheiligdom is. Dat was het tweede punt. Want tot dit doel heeft God de kosmos geschapen. In dit tempelpaleis dat hij zelf gemaakt heeft, gaat de schepper God zijn intrek nemen om het volledige universum te besturen als de soevereine koning over zijn schepping. En dit gegeven, dat vormt het theologisch fundament voor Genesis hoofdstuk 1. Wat dat voor mij duidelijk maakt, dat dit verhaal in hoofdzaak een tempeltekst is, die ons een wereldbeeld leert dat aan de basis ligt van het verdere onderwijs van de gehele Bijbel en dat fundamenteel aan de basis ligt van ons geloof. Want dat wij mensen, zoals we gelezen hebben, gecreëerd zijn om Gods beelddragers te zijn, dat kan je eigenlijk maar goed begrijpen als je de schepping ziet als Gods tempel. En dat zijn de twee fundamentele uitgangspunten om te begrijpen waarover dat het verhaal van de Bijbel eigenlijk ten diepste gaat. Dat is kort samengevat wat we de vorige maal hebben overdacht. Nu, dit schema heb ik je de vorige maal ook al getoond. Dat moet een tempel voorstellen. En dat vormt eigenlijk het basisoverzicht voor de komende studies om dieper in te gaan op de scheppingsdagen en eigenlijk de tekst dan vers voor vers te gaan behandelen. Nu, voor we kunnen stilstaan bij die eerste dag, is het belangrijk om voldoende aandacht te schenken aan de openingswoorden van de proloog. Ik heb je al vaker verteld, in de oudheid hebben boekrollen geen index- of inhoudstafel, zoals wij die kennen in onze hedendaagse boeken. Dus de inleiding is heel belangrijk om de context van het scheppingsverhaal te gaan begrijpen. En daarom is het altijd belangrijk om een inleiding zorgvuldig te lezen. Herinner u voor hen die erbij waren, hoe het Marcus-evangelie, weet je nog, opent met 2 citaten, Jesaja 40 vers 3 en Malachi 3 vers 1. En die lieten ons meteen zien wie dat de Heer Jezus was, na de profetische beloften. Nu, als u zich dat goed herinnert, geen van die teksten waren een aankondiging van de komende Messias. Ook geen aankondiging van Johannes de Doper, maar de aankondiging dat Yahweh zou terugkeren tot zijn volk, weet je nog? En dat gaf u meteen het perspectief, het juiste perspectief, om het hele Marcus-evangelie te lezen. Dus je kan dit niet overschatten, als je mij goed begrijpt. Nu, we gaan in deze studie hoofdzakelijk nadenken over Genesis 1, vers 1 en vers 2. Waarom ga ik daar zoveel tijd aan besteden? Wel, omdat de meningen over de betekenis van de eerste 2 versen zeer verdeeld en zeer uiteenlopend zijn. En ik ga eerlijk zijn, slechts een minderheid beschouwt deze versen als een samenvattende introductie op wat er in die 6 volgende scheppingsdagen gebeurt. Nu, dat mag je niet verontrusten. Het is niet omdat iets door de ruime meerderheid aangenomen wordt, dat het daarom waarheid is in mensen, dat het daarom de juiste benadering is. Vandaar dat ik het noodzakelijk vind, omdat we juist in zo'n minderheidspositie zitten, om daar uitvoerig stil bij te staan, omwille van de controverse die er rond deze versen heerst. Nu, in tegenstelling tot wat je op het eerste zicht zou denken, is de weergave, het vertalen van die eerste 2 openingsversen, helemaal niet zo eenvoudig. Taalkundig gezien stellen er zich hier problemen, maar daar wil ik geen aandacht aan geven. Er moet hier vooral een vertaalkeuze gemaakt worden op basis van hoe dat je de onderlinge relatie ziet tussen vers 1 en vers 2. Hoe verhouden zich die tot elkaar? Dat laat hem ook zien in verschillende weergaves. Niet in de Nederlandse Bijbelvertaling. Alle vertalingen die we hebben, vertalen dit hier op de klassieke, bekende manier. En toch is dat een hevig onderwerp van debat. Want er zijn niet minder, lieve mensen, dan 12 verschillende benaderingen. U moet niet bang zijn, ik ga ze u allemaal besparen. Ik ga u enkel de 3 belangrijkste met de grootste verschillen laten zien. Een eerste vind je in de Reversed Standard Version. Dat is een heel gekende bijbelvertaling onder het Engelstalig publiek die zowel gebruikt wordt onder Rooms-Katholieken of onder protestanten en alle denominaties in de evangelische wereld. En kijk eens hoe die Genesis 1 vers 1 en 2 weergeeft. In het begin, toen God de hemel en de aarde schiep, was de aarde woest en leeg. Wat ik vetjes heb gedrukt, is de belangrijkste bepaling hier. En vers 1 wordt hier begrepen in deze vertaling als een afhankelijke bepaling. Eigenlijk wil die vertaling benadrukken dat vers 2 de toestand is voordat Gods scheppende werk begint. Dat is de bedoeling van deze weergave. Ja? Nu, de tweede weergave is een Joodse vertaling. En daar zie je dan niet vers 1 of vers 2, maar vers 3 vetjes gedrukt staat. En God zei, laat er licht zijn. In die tweede weergave zie je dat vers 3 de belangrijkste bepaling is en dat vers 2 als een tussenzin wordt gezien en dat vers 1 als afhankelijk gezien wordt van vers 3. Waarom toon ik u die vertaling? Omdat die wil benadrukken dat Gods scheppende werk begon op de eerste dag met licht. Dus ook hier is, zoals in de vorige weergave, in de NRSV, zie je dat die beide vertalingen, die nieuwe, recente vertalingen zijn, dat die vers 2 beschouwen als een beschrijving van de aarde voordat Gods scheppende werk in de scheppingsweek begint. Dus ik toon hier gewoon die twee voorbeelden om u te laten zien dat dit de trend is bij nieuwere bijbelvertalingen. Dat men ervan uitgaat dat wat in vers 2 gevonden wordt, de aarde nu was woest en leeg enzovoort, dat dit de toestand is waarin dat de aarde zich bevindt voordat Gods scheppende werk in deze scheppingsweek begint. Moest ik de voorkeur geven aan die vertalingen, dan had u die bovenaan zien preken. En u ziet dat ik gekozen heb voor de klassieke weergave. In het begin schiep God de hemel en de aarde, punt. Nu was de aarde woest en leeg. Dus hier heb je de klassieke weergave, maar die kan op 2 verschillende manieren begrepen worden. De vraag noem ik dat van 1 miljoen. Beschrijft vers 2 een geschapen werk, de uitkomst dan van vers 1, of beschrijft vers 2 wat er voor Gods scheppende werk al gevonden wordt? Heeft God alles uit het niets geschapen in dit verhaal? Of leert ons dit verhaal dat Gods scheppende werk begon uit wat al is op dat moment? Wat leert ons de tekst? Dat is een heel belangrijke vraag, gezien het feit dat er heel wat uitleggers zijn die hier voorin genomen zijn. En die menen dat het woordje scheppen hier definitief uitsluitsel heeft. Want, zeggen ze, het woord scheppen, dat wordt in de Bijbel alleen voor God gebruikt, wat dan waar is. En overal waar het gebruikt wordt in de context van de schepping, dan gaat het altijd over een schepping uit het niets. Straks ga ik je laten zien dat scheppen in de Bijbel een werkwoord is dat inderdaad alleen aan God toegeschreven wordt, maar in veel ruimere zin gebruikt wordt dan alleen maar scheppen uit het niets. Trouwens, en daarom lees ik graag iedere keer opnieuw die tekst met jullie, de meerderheid van de materiële veranderingen dat je ziet gedurende die dagen, dat gebeurt door bestaande materie te veranderen, maar niet zozeer door iets tot bestaan te roepen dat er voordien niet was. Moet maar nog een keer opnieuw lezen. Dus wat zien we voornamelijk? Dat door te scheppen de Heere God gaat vorm geven, hij gaat vorm opleggen en orde tot stand brengen. Dat is wat hij gaat doen. Het licht op de eerste dag is misschien de enige uitzonderingen hier in dit gedeelte. Maar daar kom ik later op terug. Trouwens, ik wil u al meteen vertellen dat er geen enkele bijbeltekst is die schepping uit het niets ondubbelzinnig ondersteunt. En misschien ga je zeggen, ah ja, hoe kan dat? Wel, dat heeft alles te maken, lieve mensen, met het feit dat die leerstelling, dat dogma, schepping uit het niets, dat geen leerstelling is die in directe zin afgeleid is uit de schrift. Het is ontstaan vanuit de geloofsverdediging. Het heeft alles te maken met het feit dat vanaf de tweede helft van de tweede eeuw na Christus dan zie je heel duidelijk dat er een verschuiving op te merken is in de geschriften van de toonaangevende bijbelleraars en van de kerkvaders in die tijd. Steeds meer merk je dat men, om de christelijke geloofsleer te gaan uitleggen, dat men gebruik maakt van de veronderstellingen en de opdelingen die helden binnen het Griekse denken, de Griekse filosofie. En het is in die tijdsgeest dat creatio ex nihilo wordt het genoemd, dat dat geformuleerd wordt als een beredeneerd tegenvoorstel om de leer van de lichamelijke opstanding toegankelijk te maken voor het Griekse publiek. Herinner u, als Paulus in Athene op de Areopagus zal prediken, dan gaat hij daar uitleggen dat de Heer Jezus opgestaan is uit de dood. Hij leert de opstanding uit de doden. En wat is de reactie van de Atheners? Ze lachen hem vierkant uit. Ze zeggen, we gaan u dat later nog wel een keer over horen, zeggen ze. Nu, waarom reageren ze zo? Omdat voor de mensen die opgevoed zijn in het Griekse denken, niet alleen het kruis, maar ook de opstanding een dwaasheid is. Want naar het Griekse denken is het stoffelijke slecht en verwerpelijk. Het is de oorzaak van alle kwaad. En er is niemand die gestorven is die wil terugkeren, maar hij wil juist van zijn lichaam verlost worden. Men beschouwt het lichaam als een kerker van de ziel. En de ziel moet eruit bevrijd worden. Dus als je aan hen gaat vertellen de heerlijke hoop van de opstanding uit de doden, proef je dat ik naartoe wil, het is een filosofisch probleem. En die leer, schepping uit het niets, is in het leven geroepen als een oplossing om een antwoord te bieden voor dat filosofisch probleem. Daarmee is behost. En wat je kan zien is dat in die dagen eigenlijk precies een gelijkaardige situatie zich voordoet dan in onze dagen. Je weet dat tegenwoordig in bepaalde kringen men er alles aan doet om wat Genesis 1 leert, om dat geloofwaardig en aannemelijk te presenteren voor het moderne wetenschappelijke denken. En wel, zoals wetenschap nu voor velen bepalend is voor de geloofwaardigheid van wat de Bijbel leert, zoals in het christendom van de tweede helft van de tweede eeuw, de Griekse filosofie zo invloedrijk, vooral wat de benadering en de formulering van het christelijk geloof betreft. En men vertrok vanuit het oogpunt, als iets goed beredeneerd en logisch klinkt, dan is het waarheid. Dat is typisch voor het Griekse denken. Soms zijn de mensen hier ook, maar zo, ja, het klinkt logisch, maar ik hoor het eigenlijk niet graag. Want het is niet omdat het logisch klinkt dat waarheid is. Dus, maar daar is het ontstaan. Het doel was om de christelijke leer acceptabel, toegankelijk te maken voor het heersende Griekse denken. Dus men gaf een oplossing, men bood een antwoord voor een filosofisch probleem. Nu, het is niet wijs om Genesis 1, een tekst die 3500 jaar oud is, te gaan onderwerpen aan een beredenering uit de derde eeuw na Christus. Want het is pas in de derde eeuw dat deze gedachtegang schepping uit het niets, dat algemeen als een fundamentele leerstelling voor de christelijke leer aangenomen wordt. En uiteindelijk wordt het een leer die toegepast wordt zelfs op de schepping. Ga je ook zeggen straks waarom. Dat heeft zijn redenen. De vroegste belijdenis waarin dat het opduikt als een dogma, een leerstelling van de kerk, is in de 12e eeuw na Christus. Daar vinden we het voor het eerst. Maar waarom leg ik daar zoveel nadruk op? Omdat alle traditionele uitleggers Genesis 1 vers 1 zien als de bepalende schriftplaats die dit beginsel schepping uit het niets leert. Voor hen valt of staat hier alles mee. Dus snap je, mensen, dat er daarom een serieuze, hevige strijd is rond de betekenis van dat Bijbelvers. Ja. Nu, ik heb in de coronatijden ruim de tijd gehad om heel wat rond dat onderwerp te lezen. Ik heb moeten vaststellen dat vele Joodse en vroegchristelijke geschriften veel eer de indruk geven dat niet schepping uit het niets, maar schepping uit bestaande materie de algemene leer lijkt, zeg ik er wel in alle voorzichtigheid bij. Om de eenvoudige reden dat die Joodse en vroegchristelijke schrijvers al van heel vroeg beïnvloed zijn door het Griekse denken. En hier komt de kat op de koord, namelijk dat binnen het Griekse wereldbeeld de aarde van eeuwigheid is. Binnen de christelijke leer is God alleen eeuwig. Maar binnen het Griekse denken is de wereld, de aarde, van eeuwigheid. Snap je het probleem? Het is natuurlijk zo dat niet iedereen die die leer verkondigt, dat de schepping ontstaan is uit bestaande materie, dat die automatisch gelooft dat de aarde daarmee ook eeuwig is. En dat is de sprong die de traditionele uitleggers wel maken. Zij gaan uit van de veronderstelling dat iedereen van die oude schrijvers die spreekt dat de schepping ontstaan is uit de aarde die woest en leeg is, dat zo iemand automatisch in de Griekse visie gelooft. En dat is voor mij absoluut een brug te ver, lieve mensen. Maar daar kan je over discussiëren tot morgenochtend. Wat dat voor mij hier belangrijk is het volgende dat ik genoteerd heb hier. Er is geen bewijs, mensen, dat schepping uit het niets, en Genesis 1 wel te verstaan, dat dat een apostolische overlevering is. En er zijn verschillende verdedigers van schepping uit het niets, en het zijn niet de minste, het zijn grote namen, die dit echter wel beweren. Maar daar leveren ze wel geen direct bewijs voor. Straks ga ik je tonen waarom dat er geen overtuigend bewijs is. Maar ik moet nog een weg afleggen. Clemens van Alexandre is zo iemand van die vroege schrijvers. Hij is een zeer belangrijke leraar in zijn dagen, die vasthield aan de apostolische traditie. En in zijn boek Pedagogus, en wat lees je daarin? Pedagoog of opvoeder. Ze noemt Paulus trouwens ook de Torah in Galaten hoofdstuk 3. Een opvoeder tot op Christus. Ja, dezelfde uitdrukking. En hij schrijft daar ook aanbiddingsmomenten in. Aanbiddingsteksten. En één luidt als volgt. O koning, maker van alles, de hemel en de hemelse opluistering, door het goddelijke woord alleen heeft u gemaakt, volgens een overzichtelijk plan. Uit de chaotische warboel heeft u geschapen, deze geordende sfeer, en uit de vormeloze materiële massa het universum opgesierd. Dat woordje vormeloos moet je goed meenemen, maar we gaan dat later nog tegenkomen. En het is dat laatste zinnetje, uit de vormeloze massa het universum opgesierd, dat is voor hen die vasthouden aan schepping uit het niets genoeg om te stellen dat deze man, Clemens van Alexandrië, vasthield aan de Griekse visie op de aarde. En ik kan dat niet accepteren, omdat dit een man is waarvan wie dat uitgesproken gezegd wordt, dat hij vasthield aan de apostolische traditie. Ik zal u ook straks tonen waarom dat zo belangrijk is. Ik wil u meenemen naar Israëls geschriften, het Oude Testament, naar Psalm 104. En Psalm 104, die lijkt Clemens van Alexandrië volgens mij te bevestigen. Laten we het maar lezen, vers 5 tot vers 9. Een hele mooie psalm. Moet je zeker eens lezen thuis en neem daar de tijd voor. Het is een ode op Gods scheppende werk en zijn aanhoudende zorg in zijn schepping voor al wat hij leeft. En er staat in vers 5, hij heeft de aarde gegrondvest op zijn fundamenten, die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen. U had hem met de watervloed als met een gewaad bedekt, het water stond tot boven de bergen, door uw dreigen vluchten ze. Dat is wanneer dat God begint te spreken. Ze haasten zich weg voor het geluid van uw donder. Gods stem klinkt als de dondering. Het is poëtisch taal, die mensen. Dan wordt er gezegd, de bergen rezen op, de dalen daalden neer op de plaats die u ervoor bestemd had. U hebt een grens gesteld die ze niet zullen overgaan. De wateren dus, ze zullen de aarde nooit bedekken. Nu, mensen die vasthouden aan schepping uit het niets, die schrijven wel dat hier poëtisch hier weergegeven wordt. Laat mij zeggen, de tweede en de derde scheppingsdag, dat wordt hier toegeschreven aan de zondvloed. U hebt een grens gesteld die ze niet zullen overgaan, ze zullen de aarde nooit meer bedekken. Ah, zeggen ze, dat is Genesis hoofdstuk 1. Na de zondvloed heeft de Heere beloofd dat de wateren de aarde nooit meer zullen bedekken. En als je dat snel leest, zou je dat ook denken, nee. Maar ik heb hier wel een probleem. Want de wateren hebben die bij de zondvloed de grenzen uit zichzelf overschreden. Of is het juist de schepper God die bij de zondvloed die grenzen heeft opgeheven als een oordeel? Ga je mij volgen? Die grenzen die God gesteld had op de tweede dag, de wateren boven en de wateren onder. Die grenzen en de wateren nooit overstegen tot God besliste om die grenzen op te heffen. Dus ook als je het zo duidelijk ziet, bevestigt de schrijver van Psalm 104 dat de aarde geschapen is uit bestaande materie. Maar ik ga je nog een duidelijker tekst geven die dit hier bevestigt. De apostel Petrus. Die lijkt hier dezelfde mening te zijn toegedaan als de schrijver van Psalm 104 en Clemens van Alexandrië. Laten we maar samen lezen. Want moedwillig is hun onbekend, dat door het woord van God de hemel en de aarde van oudsher waren, en door Gods woord geschapen zijn uit het niets. Nee, gevormd zijn uit water en door middel van water, waardoor de toenmalige wereld door water overstroomd vergaan is. Dus er is, hier zie je de zinspeling naar de zondvloed, hé mensen. Dus Petrus verwijst er heel duidelijk naar Genesis 1. Hé. Hij spreekt hier van vormen en niet van scheppen uit het niets. Nu, als er in het Nieuwe Testament gesproken wordt over iets dat vertaald wordt hier als vormen, dan gaat het altijd over vorm geven, over scheiding maken, over organiseren. Ja. Dus u merkt dat de enige duidelijke apostolische tekst in het Nieuwe Testament, die verwijst naar Genesis 1, te kennen heeft dat hemel en aarde gevormd is uit water en door middel van water. De wateren die de toenmalige wereld opnieuw bedekt hebben bij de zondvloed. Zie je dat? Is het voor iedereen duidelijk hier dat het toch voor Petrus zo weergegeven wordt dat Gods scheppende werk, Gods woord, vormgegeven heeft aan een wereld die uit water en door middel van water is voortgebracht? Is dat een beetje duidelijk voor iedereen, of niet? Want ik wil jullie mee, hè? We moeten dat hier niet slikken, omdat ik dat zeg. Hè? Dus als je dan van daaruit terug Psalm 104 leest, dan zeg je, ah ja, Petrus kent Psalm 104 precies ook. Oké, dat is niet het enige, mensen, laat dat duidelijk zijn. De tekst zelf in Genesis, die wijst ook in die richting. Vandaar dat ik me een tijd neem, ik ga die glashelder uitleggen. Herinner u, in de eerste studie heb ik u gewezen op de indeling van heel het boek Genesis. Al die Toledo-secties, weet je nog dat woord dat je moet eten met mes en verzetten? Hè? Ja. Nu, elk van de nieuwe gedeeltes in het boek Genesis opent telkens met een inleidende aankondiging. Dit zijn of en dit zijn, weet je nog? He, vandaar dat dat nu zo belangrijk is om dat te zien. Dus als het boek iedere keer zo opgedeeld is, dan is het toch in mijn ogen vanzelfsprekend dat de opening, de proloog, nou, dat die evenzeer begint, die met een inleidende aankondiging en niet meteen met de deur in huis valt en opent met een scheppend werk. He. Trouwens, je hebt al genoeg met mij Bijbelstudie gedaan om te zien hoe belangrijk de opening van een Bijbelboek is. Dat de sleutel altijd aan de deur hangt. He. Dat dan vers 1 hier in het begin schiep God de hemel en de aarde meteen een scheppend werk van God is, waarvan de uitkomst dan vers 2 is, dat lijkt mij na de indeling van een boek niet echt overtuigend. Het tweede, het scheppen door Gods woord, wat dat door heel de schrift iedere keer herhaald wordt, dat God creëert door zijn woord. Dat begint pas in vers 3, mensen. Dan spreekt God voor het eerst, laat er licht zijn. Er is geen gesproken woord van God tot vers 3. En dat is trouwens waarom dat ik die vertaling hier erbij gezet heb. Die Joodse vertaling wil juist de nadruk leggen dat Gods scheppende werk begint in vers 3 met God die voor het eerst spreekt, er zij licht. Ja? Ten derde, de zesde dag, en daarom is ook mijn overdenking van de indeling die ik de vorige keren gedaan heb ook zo belangrijk, de zesde dag, die sluit toch nadrukkelijk af met de woorden, zo zijn de hemel en de aarde voltooid. En we zien dat vers 1 begint met, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Dat is heel duidelijk een insluiting die hier gevormd wordt. Ja? Dus op zich genomen suggereert de tekst niet dat er in vers 1 iets werd geschapen. Dat kan je hier niet in directe zin afleiden. De tekst suggereert veeleer dat vers 1 samen met vers 2 een introductie vormt op de week. Ja. En dat is wat dat die insluiting ook aangeeft, puntje 3, namelijk dat begin, en dat woordje staat er niet in de grondtekst, dat is toegevoegd, maar dat het begin het volledige scheppingsgebeuren van de opeenvolgende zes dagen bevat. Dus in het begin is niet ooit is het een keer begonnen, nee, het begin is die complete zes opeenvolgende scheppingsdagen. Want dat hebben we gezien met die insluiting, dat die zevende dag daardoor volledig apart staat. Weet je het nog? Dus het begin is wat dat verder verklaard en ontvouwd wordt in die zes opeenvolgende dagen. En dan mag degene die er van bij het begin bij waren niet verwonderen, maar herinner u nog de Egyptische scheppingsverhalen? De eerste keer, het begin, dat was toch ook het volledige verhaal, de Zeptepi? Dus voor mij is het ook heel logisch dat het begin Gods scheppende werk omvat. Nu, dat is trouwens nog niet alles hoor, mensen. Er zijn ook interne aanwijzingen hier door het werkwoord scheppen en de uitdrukking hemel en aarde die heel duidelijk wijzen in die richting. Het werkwoord scheppen, dat is evenals het werkwoord sterven of verkopen, een telisch werkwoord wordt dat genoemd. U herkent in telisch het woordje telos, eind, doel. Dus wat wordt er bedoeld met het feit dat dat een telisch werkwoord is? Wel, het is een werkwoord die zelf al aangeeft dat de beschreven handeling voltooid of voleindigd is. Het is een werkwoord dat pas betekenis heeft aan het eind van het proces. Net zoals sterven of verkopen. Ja, ik weet het, er is een stervensproces, maar je bent pas gestorven als het leven uit je verdwenen is. Dan ben je pas gestorven. Ja, er is zoiets als een verkoopproces als je iets verkoopt. Maar het is pas als de verkoopsom op je rekening staat en dat de papieren bij de koper zijn, dat je kan spreken van een verkoop. Voordien is je auto niet verkocht. En hetzelfde geldt voor het werkwoord scheppen. Er is niets geschapen, zolang dat het vooropgestelde doel niet tot stand gekomen is. Er is pas iets geschapen wanneer dat eindpunt bereikt is. Dat is nu eigen aan een telisch werkwoord. Het duidt, om zo te zeggen, op het afgewerkt product. Dus, als vers 1 meteen een scheppende daad zou zijn, ja, dan had de Heere God enkel de basismateriaal vervaardigd. Hè? Wat dat dus geheel in tegenspraak zou zijn met het gebruik van het werkwoord scheppen. Want wat is het doel van het scheppende werk? Hemel en aarde toch? En mag ik je zeggen, er is nog geen sprake van hemel in vers 2. Als je goed meegelezen hebt, de schepping van het uitspansel van de hemel volgt pas op de tweede dag, en dan noemt God wat dat geschapen is. Hemel. Ja? Dat is nog niet alles hoor, dat is nog niet een einde. Hemel en aarde, dat is een stijlfiguur. We noemen dat een merisme. En het beschrijft de gehele geordende kosmos. Nu, een merisme, je kent dat ook in ons dagelijks taalgebruik. Wij zeggen ook, van top tot één, van het oosten naar het westen. Dus hemel en aarde is van het hoogste punt tot het laagste punt aarde en alles wat er tussenin ligt. En dat is zeker hetgeen dat God geschapen heeft in die zes dagen. Dus die beide samen, als scheppen een telisch werkwoord is, en hemel en aarde een merisme is, dan kan toch nooit de uitkomst zijn een aarde die woest en leeg is en duisternis die op de vloed ligt. Ben je mee, mensen? Oké. Nu, op alle plaatsen wat verder in de Bijbel voorkomt, verwijst hemel en aarde telkens naar de geordende schepping waarin dat de mens kan leven. 100 keer. Dus die twee werkwoorden laten ook al zien dat de uitkomst moet een geordende schepping zijn. En geen basismateriaal waar dat God mee aan de slag gaat, wat hij in vers 2 vindt. Nu, het werkwoord scheppen op zichzelf in het Hebreeuws bara, nu dat wordt veelvuldig op andere manieren gebruikt. In tegenstelling tot wat er vaker gezegd wordt, scheppen, dat is niet per definitie materiële activiteit. Ga je dat laten zien? Als in Jesaja 43 vers 15, bij de aankondiging van de nieuwe Exodus, en hoort hoe dat ik zeg, de Heere zegt, ik ben Jahweh, uw Heilige, de Schepper van Israël, dan denk ik niet dat er iemand van jullie gelooft dat God Israël uit het niets geschapen heeft. Maar hoe heeft de Heere Israël geschapen? Weet je het nog? Het was duisternis, er was de wateren, het was licht voor Gods volk, maar duisternis voor de Egyptenaren. En er waaide een wind, het water scheidde zich, het droge kwam vrij en Gods volk kon door de wateren heen trekken. Een nieuw begin als Gods verloste volk. En wanneer dat de Egyptenaren proberen, dan komen zij om in de wateren van de dood. Dat is Gods scheppende werk om zijn volk te creëren. Een ander eentje. Jesaja 65. Maar wees vrolijk en verheug je tot in eeuwigheid. En wat ik schep, Want zie, ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap. Het had dan natuurlijk Isaiah 65 over het nieuwe Jeruzalem. Wordt het ook geschapen, gecreëerd uit niets? Poeh, dachten die mensen. Exodus 34, moet je zien wat de Heer daar zegt. Toen zei hij, zie, ik sluit de verbond ten overstaan van heel uw volk, zal ik wonderen doen. Zoals die op de aarde en onder welk volk ook nog nooit geschapen zijn, zegt de Heer. En wat zijn die wonderdaden? Zie, ik zal de Amorieten, Canaanieten, Hethieten, Ferizieten, Hevieten en Jebusieten voor u uitdrijven. Wat dat God gaat creëren, is het land bevrijden van zijn inwoners. Het land heiligen, weet je nog? Een schepping uit het niets, hè? Ja, maar Jos, misschien in verband met de schepping wel. Wel, Psalm 89 bijvoorbeeld. De hemel is van u. Ja, de aarde is van u. De wereld en al wat ze bevat, die hebt u gegrondvest. Maar zie dat er dan staat. Het noorden en het zuiden, die hebt u geschapen. Kun je dat ook als schepen? Uit het niets, noorden en het zuiden? Moeilijk gaan zeker, hè? En wat dacht je van David na zijn zonde met Bathsheba? Bidt hij tot de Heer, schep mij een rein hart. Vraagt hij dan om een harttransplantatie of zo? Dacht het niet, mensen? Voel je dat ik naartoe wil? Dat dat niet automatisch scheppen uit het niets betekent? Dat dat veel en veel ruimer is? Geloof dat de essentie van bara scheppen hier in Genesis 1, dat dat zich richt op het tot stand brengen van een goed functionerend geheel, hemel en aarde. De schepper God, die zal ordenen, hij gaat scheiding maken, en hij gaat rollen en functies toewijzen op wat dat geen doel heeft, woest en leeg is, wat dat vruchteloos is. Op de eerste dag, lieve mens, scheiding van licht en duisternis door de creatie van licht, dat geeft toch een functie, hè? Het wisselen van dag en nacht, waardoor dat ons tijdspatroon ontstaat. Op de tweede dag, de scheiding van de wateren onder en de water boven, dat geeft toch een functie, hè? De wateren boven, die gaan de aarde voorzien van de nodige neerslag. En de wateren onder voor de nodige vochtigheid, dat alle levende wezen kunnen drinken. Het droge dat tevoorschijn komt op de derde dag, geeft toch ook een functie? Het voortbrengen van gewassen en vruchten aan de bomen hebben we gelezen. En op de vierde dag, het grote licht en het kleine licht, die krijgen toch een belangrijke rol en functie toebedeeld, om te heersen over de dag en de nacht. Ze zullen het tijden bepalen in het jaar. Dus gedurende de schepping, zweet, zet God hemel en aarde in werking door rollen en functies toe te bedelen. Dat is volgens mij wat dat scheppen hier in het Genesis-verhaal hoofdzakelijk op doet. Daarbij komt, nadat ik iets moet uitleggen aan jullie, het onderscheid tussen materieel bestaan, maar zo denken wij heel vaak, iets bestaat voor ons, uit kan vast te pakken, uit kan zien, dan bestaat het voor ons. Maar er is ook zoiets als een functioneel bestaan. Herman en Michalten, je hebt een hele mooie cartoon vertaald voor mij, van Dilbert. Je ziet hem hier in de PowerPoint staan, als je later de studie gaat bekijken, en de PDF had hij er niet in staan. Maar anders moet ik daar een ferme rekening voor betalen. En dat ga ik niet doen. Maar Dilbert, die moet hier bij zijn baas komen. En moet zien dat zijn baas tegen hem zegt. Elk project waaraan dat je dit jaar hebt gewerkt, dat werd geschrapt sinds de hervorming. Het leek erop alsof dat je niet eens bestond. Functioneel bestaan. En wat zegt Dilbert verontwaardigd? Dat is niet helemaal waar, zegt Dilbert. Bijvoorbeeld, zegt hij, ik nam ruimte in. Iemand die niet bestaat, zie ik dat niet doen, zegt hij. En misschien als ze een baas zegt, een dood persoon kan ruimte innemen. Zie je? Maar de baas functioneert hij niet. Een dood persoon neemt ook plaats in beslag, zegt hij. Maar Dilbert geeft niet af. Maar een dood persoon bestaat, zegt hij. En uiteindelijk had hij naar zijn bureau terug en zegt hij tegen zijn collega, ik heb het argument gewonnen, maar het was een loze overwinning. Dus zie je het onderscheid tussen materieel bestaan, Dilbert zegt, bestak ik wel, hé? Terwijl de baas spreekt over functioneel bestaan. Het lijkt alsof je niet bestaat, zegt hij. Je hebt niet gefunctioneerd. En dat is een essentieel verschil, mens. Want binnen de Egyptische cultuur is iets onbestaand, zolang dat het geen functie en geen naam heeft. Voor hen is functioneren van vele groter belang dan of dat iets gewoon fysiek bestaat. Dus je ziet, in dat denken is of dat iets bestaat, dat dat wel een heel andere invulling heeft dan bij ons in ons westerse denken. Hè? Waar dat bestaan hoofdzakelijk bepaald wordt of dat iets tastbaar of waarneembaar is. In de oudheid is dat niet zo. En hetzelfde geldt ook voor de naamgeving. Je moet kind een naam geven, zeggen we weer. Je moet een naam geven. En we geven niets een naam om de onderlinge communicatie te vergemakkelijken. Maar binnen de Egyptische cultuur en in vele culturen heeft de naam de eigenlijke waarde aan van wat dat benoemd wordt. De naam duidt op de zin van het bestaan van wat dat een naam gegeven wordt. Misschien ga je zeggen, ja Jos, waarom is dat nu zo belangrijk? Wel, ik wil u graag Genesis 1 vers 2 laten zien in de Septuaginta vertaling, de Griekse vertaling van het Oude Testament, dat veel gebruikt wordt door de schrijvers van het Nieuwe Testament. Hè? De openingszin is hetzelfde, ik heb hem er niet opgezet. In het begin schiep God de hemel en de aarde, moest dat dan niet op zijn. Maar kijk dan wat er staat. Toch was de aarde onzichtbaar en niet gevormd. Wat er bij ons staat, is woest en ledig. En als je het letterlijk vertaalt uit Grieks, is het onzichtbaar en niet gevormd. Let op het woordje vormen, heb ik gezegd, voordien. Tja, er wordt iets in het Grieks aangeduid als onzichtbaar, dat eigenlijk niet onzichtbaar is, hè? Maar het is woest en ledig, hebben we gezien in onze oorspronkelijke Nederlandse tekst. En misschien zeggen, ja, Jos, waarom is het zo belangrijk? Wel, als je naar het Nieuwe Testament gaat, naar de Hebreeënbrief, het is algemeen geweten dat de schrijver van de Hebreeënbrief, dat hij in een letter Hebreeuws kan. Al zijn aanhalingen dat hij doet, en het zijn er heel wat in de Hebreeënbrief, die komen allemaal uit de Septuaginta. Allemaal. En je moet een keer zien dat in Hebreeën hoofdstuk 11, vers 3 staat. Door het geloof begrijpen wij dat de werelden door Gods woord bereid zijn, zodat wat men ziet niet ontstaan is uit wat zichtbaar is. Ah, maar als je dat niet weet, dat in de Septuaginta vers 2 vertaald wordt, wat zeg hier? Ah ja, maar ja, zo ziet je, dat is schepping uit niets, hè? Schepping uit het niets, het is niet ontstaan uit wat dat zichtbaar is. Ja, maar als je dat hier leest, zie je wel dat het een ander verhaal is, hè? Inderdaad. Het is niet ontstaan uit wat dat zichtbaar is, maar uit wat onzichtbaar is, wat dat woest en niet gevormd is, ledig is. Want ik toon u dat hier, omdat dat een van de teksten is die alle verdedigers van schepping uit het niets altijd gaan naar voren schuiven. Dus, wat wil ik aangeven, onzichtbaar, dat betekent niet onbestaand, hè? Het gaat om de toestand waarin dat het verkeert. Woest en ledig. Onzichtbaar, het heeft geen enkele betekenis, het heeft geen enkele functie, het heeft zelfs geen vorm. Dus zie je, materieel versus functioneel, het gaat om de functie, hè, mensen. Kan je mee volgen? Ik hoop dat je inziet, mensen, het wordt als rap overgelezen, hè? En je leest dat thuis in je Bijbel, ah ja, niet ontstaan uit wat dat zichtbaar is. Ziet ze? Schepping uit niets. Vergeet het, hè? En hele bekende academici zien dat hier niet en melden dat niet. Waarom? Omdat men enkel dat versje op zijn eigen bekijkt, hè? Maar je moet verder kijken, hè? Je moet teruggaan naar de vertaling dat hij gebruikt. En dan zie je hoe laat dat is. Oké, dat was even terzijde, maar ik vond dat je dit toch heel duidelijk moest zien. Toen ik dat allemaal zo overdacht en dat dat voor mij glashelder begon te komen, stelde ik mij toch de vraag waarom dat die mensen die bekwaam zijn, echte academici, waarvan hij zegt, allee, kom, tegen idioten, hij zegt, maar waar bij hen toch die drang komt om Genesis 1 als een materiële ontstaansgeschiedenis te willen lezen. Wat komt dat vandaan? Ik kan er maar één antwoord op geven. De tijdsgeest van de huidige wereld. We mogen niet vergeten, lieve mensen, dat de sterke focus op het ontstaan van de materiële wereld in onze westerse maatschappij, dat die gelegen is in het feit dat men overtuigd is dat er buiten dat ook niks bestaat. Hè. Vanaf de verlichting heerst de overtuiging dat de materiële oorsprong van ons heelal, dat dat het allerbelangrijkste vraagstuk is. Omdat er naast het materiële stoffelijke ook niks anders is, hè, mensen, is dat dan ook automatisch de belangrijkste vraag. En weet je, onder de invloed van die tijdsgeest is men ook onder de christenen geleidelijk beetje bij beetje ervan overtuigd geraakt dat wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan, ja, dat er wel een grote dosis waarheid aan het licht schijnt te brengen, waar je niet langer meer omheen kan. Maar als gevolg, als Gods woord de waarheid moet zijn, dan moeten die beiden, wat de wetenschap aan het licht brengt en wat de Bijbel vertelt, moeten die samenvallen, lieve mensen. Dan moet de Bijbel ook wetenschappelijk verantwoorde oplossingen kunnen bieden op de vragen over het ontstaan van het heelal. Kortom, men heeft de moderne wetenschap de regels laten bepalen voor hoe dat wij Gods scheppende werk in de wereld moeten leren begrijpen. En bij gevolg vertrekken de meeste bijbeluiters van de veronderstelling dat Genesis 1 een verslag is van de materiële oorsprong van de huidige wereld, omdat dat de enige soort oorsprong is waarin dat onze hedendaagse cultuur nog geïnteresseerd is. En je ziet twee stromingen binnen het christendom. Je hebt dus het hedendaags wetenschappelijk model. De progressieve christenen gaan zeggen, ja, dat wetenschappelijk model is eigenlijk wel betrouwbaar. En bij hen ga je zien dat ze zoeken om dat wetenschappelijk model die door de wetenschap aan het licht is gebracht, om dat te zoeken in te passen in het verhaal van Genesis 1 en 2. De traditionele conservatieven zeggen, nee. Dat scheppingsmodel dat is onbetrouwbaar. Dat wetenschappelijk model, we moeten dat verwerpen. En wat gaan ze doen? Ze gaan een alternatief model afleiden uit de schrift. Uit Genesis 1 en Genesis 2. Dat zijn de twee hoofdstrekkingen, laat ons zeggen, van 95% van alle christenen op aarde. Nou, ik zit natuurlijk bij die 5%, denk ik. In beide gevallen is de wetenschap de norm en de maatstaf om Gods scheppende werk te verklaren. Maar, lieve mensen, als Genesis geen materiële ontstaansgeschiedenis is, dan gaan we te vergeefs de verkeerde vragen zoeken te beantwoorden. Nee, Genesis 1 en 2. Het ontstaan van de materiële wereld, dat was niet de zorg van Mozes. Het doel, dat ligt volkomen in de lijn, volgens mij, van de Egyptische scheppingsverhalen. Weet je nog? De macht van de scheppingsgoden, dat werd toch ook niet gezien in het tot stand brengen van de materiële wereld? Atum, Amon, Ptah, dat waren de grote goden van weleer die verantwoordelijk waren voor de goede orde in de schepping. En ze hadden inderdaad die mindere goden met hun kinderen verwekt, maar zij bepaalden, hebben we gezien, een lot. Zij deelden hen een functie en een rol toe, een overeenstemming, hebben we gezien, met de orde van Maat. Weet je het nog? En ik geloof dat dit verhaal volledig in dezelfde lijn ligt. Ga je mij een beetje volgen, mensen? Men kan eigenlijk vers 1 dan als volgt weergeven. In beginsel voleindigde God de gehele kosmos. En dan zien we in de opeenvolgende 6 scheppingsdagen hoe dat gebeurde. Nu, misschien vraag je hier meteen af van Jos, hemel en aarde. Omvat het dan al de melkwegstelsels van het heelal? Wel, dat is misschien belangrijk om te stellen van het begin dat die verdere beschrijving van Gods scheppende werk hier in Genesis 1, dat gebeurt vanuit een aardgebonden perspectief. De dingen worden beschreven zoals dat je ze waarneemt van op de aarde. En niet zoals dat fotootje laat zien van een buitenaards perspectief. By the way, het is nog maar sedert 1969 dat we de aarde zo zien. Ja? Dus als je leest, de aarde nu was woest en leeg. Aarde betekent dan niet, de aardbol was woest en leeg. Zo moet je dat niet begrijpen. Het scheppende werk, dat gebeurt om het plastisch uit te drukken, gezien vanuit het oogpunt, wanneer dat je zou drijven op de wateren en dat je naar de horizon kijkt. Dat is wat we ook Noach aantreffen in zijn boot in hoofdstuk 7. Drijvende in de ark, wanneer dat daar het oordeel van God de aarde terugvoert, de wateren, de grenzen doorbreken, en terugvoert naar Genesis 1, vers 2. Het is de wereld rondom u, zoals dat je hem ziet. Ook op de vijfde dag vinden we toch hoe dat de zon, maan en sterren, hoe dat die eenvoudig weg worden beschreven vanuit een aardgebonden perspectief, wanneer dat je naar de horizon kijkt. En hoe worden ze genoemd, zon en maan? Nee, het grote licht en het kleine licht. Ja. Dus je ziet dat dat geen abstracte of wetenschappelijke omschrijving is, maar hoe dat je het waarneemt. Want als je van niks weet, zou je denken dat de maan wel licht heeft. Hè? Wij weten dat dat wetenschappelijk niet correct is. Dat de maan het licht van de zon weerspiegelt. Maar ze er weten dat niet. Hè? Ik zeg dat maar een keer. Waarom? Omdat ik ook al horen zeggen van ja, Jos, inderdaad, ik weet het. De Bijbel is geen wetenschappelijk boek. Maar wat de Bijbel leert, is wel waarheid. Hè? En dus wetenschappelijk verantwoord. Ja, het kleine licht. Dat is niet wetenschappelijk verantwoord, zou ik dat moeten zeggen. Maar het probleem is, mensen, dat de dag van vandaag, men had die tekst hier in Genesis onderwerpen aan een keurslijf van moderne opvattingen die Gods woord ernstig belemmeren. En we beperken het tot wat wij menen dat de tekst moet zeggen. Leringen van mensen zijn dat, die soms verafgood worden. Net zoals de dagen van de Heer Jezus. Weet je nog, in Marcus' evangelie? Men heeft veelvuldig gezien, niet? Leringen van mensen. En wat voor dramatische gevolgen dat heeft voor Gods volk. Zou het vandaag dan anders zijn, denk je? Dacht het niet. Dus het is vanuit een aardgebonden perspectief. Je ziet het ook op de tweede dag in mensen. Wanneer dat uitspansel gevormd wordt, dan worden de wateren boven gevonden. En ze worden precies als het ware door de Heer God opgeteld. Nu de wateren boven, dat zijn de wolken. Hè? En zie je hoe mooi dat uitspansel gemaakt is? Hoe gespannen dat staat? Dus het is de ruimte tussen de wateren onder en de wolken, het uitspansel. Dus je ziet dat vanuit een aardgebonden perspectief beschreven wordt. Ja, we mogen je wel niet vergeten, mensen, dat Genesis bedoeld is om gelezen te worden door alle volkeren. De taal dat Genesis gebruikt, ga je zien, is geen eenvoudig. En dat komt overeen met het universele uiterlijk van de dingen, waarmee dat iedereen overal in de wereld zich kan vereenzelvigen. Dus het gaat hier niet om een abstracte aardbol die beschreven wordt, maar het is hier vele malen persoonlijker, mensen. Het gaat hier over mijn thuisland, mijn leefomgeving, waar dat ik voedsel kan verbouwen en mijn levensonderhoud kan voorzien en door Gods toedoen een goed leven kan leiden. Weet je, dat is vele malen toegankelijker voor onze broers en zusters in Afrika, de broers en zusters in Zuid-Amerika en Azië, die een veel eenvoudiger leven leiden en die in grote mate afhankelijk zijn van de opbrengst van het land. Maar de kinderen in onze westerse maatschappij, die weten amper nog wat een hamburger vandaan komt. Onze moderne leefwereld is mijlenver verwijderd hier van de realiteit die ons getoond wordt in Genesis 1, mens. En Nepal verstond dat direct, hé. Maar ze leven nog veel dichter bij de natuur. We leven niet meer dicht bij de natuur, hé, mensen. En dat is een heel groot probleem. Dus als je op zoek gaat naar de geheim van het ontstaan van het universum, dan gaat Genesis 1 nu geen antwoord geven, hé. Behalve dat u kan helpen om de God te leren die ervoor verantwoordelijk is. Laten we hier ook niet uit het oog verliezen, mensen, dat hier gaat om de inleiding van een boek dat de achtergrondinformatie heeft voor Israël in de woestijn. Dat hij in een verbondsrelatie getreden is met Yahweh. Een volk dat na die bevrijding uit Egypte al heel snel liet blijken dat ze Yahweh, de schepper God, beschouwden als de hoden van Egypte. Wat dat aangeeft, dat Israël meer nood had om geconfronteerd te worden met een totaal andere wereldbeeld. Dat je leert te begrijpen wie dat Yahweh is, wat dat die schepping is. Zoals er geen nood om nauwkeurig geïnformeerd te worden over de geologie, de astronomie en de genetica in mensen, dan daar helemaal geen behoefte aan. Dus nogmaals, het doel van het scheppingsverhaal is niet om ons te vertellen hoe dat die schepping tot stand gekomen is. Om ons een aanzet te geven om wetenschappelijk onderzoek te doen. Nee. Het is om ons te openbaren wie voor dit alles verantwoordelijk is. Opdat we zouden in beweging gebracht worden. Verwondering gewekt wordt. Opdat het ons zou aanzetten tot dankbaarheid, lofprijs en aanbidding. Ik heb die foto gekozen, nee? Weet je waarom? Als ik en Timo in de zomer zonnedecor en al gaan vesten. En zo'n prachtig tafereel, die zei ik tegen Timo. Maar ik kijk, Timo, ons vader is dan weer kostelijk aan het amuseren. Zie ik naar die kleurenpracht? Het is Gods schepping in mensen. Het is een tempel. Zijn we nog onder de indruk van de schoonheid van zijn schepping? Iets dat schoon is, als je naar kijkt, dat brengt meestal een smile al op je gezicht. Heb je daar ook op gelet? Je wordt daar blij van, die mensen. Dat is, hoop ik, wat dat Genesis 1 bij u bewerkt. En hen abstracte ontstaansgeschiedenis van de materiële wereld, maar dat je de wereld leert begrijpen, zoals dat de schrift aan je laat zien. Dus, vers 1, lieve mensen, en hier ga ik met dat stukje afronden. Vers 1 geeft niet het begin aan van alles. Het is een relatief begin, hè? We gaan zien het feit dat de vormloze, lege aarde er al is. Nogmaals, de schrift zegt op vele plaatsen dat God alleen eeuwig is en dat alles door hem geschapen is. En inderdaad, er moet hier iets zijn die aan dit alles vooraf gaat. Maar mijn punt is dat Genesis 1 daar geen betrekking op heeft. Daar gaat het niet om in het Genesis scheppingsverhaal, mensen. Maar weet je wat dat is, hé? Ik heb dat vaak gemerkt ook in al wat ik gelezen heb. Dat mensen willen dat dit verhaal in Genesis 1 hun volledige zienswijze op de schepping weergeeft. Ze willen daar een totaalpakketje in vinden. Weet je wel? Een alles-in-one-kit. Maar zo werkt dat niet. De schrijver heeft de ruimte niet om dat te doen. Het is een relatief begin. Voordat God actie ondernam, zien we hier, was de aarde een onbewoonbare plek. Het was als een verlaten, onherbergzame plaats. Tohu wabohu. Als een diepe, donkere oceaan tegenom, die geen van beiden het menselijk leven of enige ander levensvorm toelaat. En het ook niet kan ondersteunen. Van God wordt hier niet gezegd in Genesis 1 dat hij die situaties, woestheid, ledigheid en duisternis gecreëerd heeft. Ze zijn gewoon daar. Wanneer dat scheppingsverhaal begint, zijn ze gewoon daar. En ze verhinderen dat leven op aarde mogelijk is. Punt. Misschien zeggen ze, maar waar komt die duisternis dan vandaan en die watervloed? Van wat komt dat eigenlijk allemaal? Eerlijk gezegd, behalve het feit dat de vraag die je stelt een moderne vraag is, moet ik zeggen dat ik het antwoord moet schuldig blijven. Moet ik gewoon toegeven dat dat hier een verborgenheid is. Maar zo gaan we wel nog heel wat meer zaken zien in Genesis die helemaal niet verklaard worden. Straks in hoofdstuk 3 gaan we sprekende slang tegenkomen. Een moreel verdorven wezen met Gods lasterlijke praat, wat komt dat vandaan? God had toch alles goed geschapen? Het is er gewoon. Het is gewoon een gegeven. Er zijn nu één keer in Genesis mysterieuze onduidelijkheden. En dat bevalt de moderne mens niet, want we moeten voor alles een verklaring hebben. Maar dat is ook zo'n modern fenomeen. En mensen, ja, en geprobeerd doorheen de eeuwen om de antwoorden op te vinden. Maar geen van die antwoorden vind je in de tekst, lieve mensen. Zulke vragen, dat brengt altijd de tekst en de bedoeling van de tekst volledig in de schaduw. Eén ding is zeker, hoe dreigend dat je duisternis ook mag zijn, en hoe vervaarlijk die onstuimige watervloed hier. De geest van God zweeft over de water. Nee, God heeft alles onder controle. En hij heeft uiteindelijk grenzen gesteld, waardoor hij aan het eind van het verhaal alles zelfs goed kan noemen. En dat was zo bijzonder. Daarom leert ons ook in het Nieuw Testament, Romeinen hoofdstuk 8, vers 28, dat alles meewerkt ten goede voor hen die God liefhebben. Wat wij als bedreigend ervaren en machteloos tegenoverstaan, daar heeft God dan altijd de controle over in mensen. En trouwens, als het hier gaat om de wateren en de duisternis, is het niet opmerkelijk in dat verband dat in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die dreigende wateren, en die duisternis, dat er niet langer mee gevonden wordt? Nu, wat dat mij voornamelijk interesseert, is dat ik je aandacht wil vestigen op de theologische betekenis van wat hier geopenbaard wordt. En dat is dat onze God, lieve mensen, een verlossende God is. Dat is wat het scheppingsverhaal van Metafan openbaart. Dat God een verlosser is, die meteen hier de aarde verlost van de chaos en de vruchteloosheid. De eerste verlossingsdaad is niet degene die aangekondigd wordt in Genesis 3 vers 15, de kop van de slang vermorzelen, nee. De eerste verlossingsdaad is Gods schepping. Want de aarde bevindt zich hier in een situatie die nood heeft aan verlossingen. En God gaat het verlossen uit de chaos, uit de vormloosheid, de levensloosheid en de vruchteloosheid. En vanaf de eerste pagina van de Bijbel zie je dat de schepping Gods rolmodel is voor zijn verlossingswerk. Dat is niks nieuws onder de zon, want dat mag je eigenlijk niet verbazen. Wat zegt Paulus in 2 Korinthe 4, vers 6? Want de God die gezegd heeft, uit de duisternis zal licht schijnen, die heeft geschenen in onze harten tot de lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Christus Jezus. Paulus die leert ons dat mensen van nature geestelijk in duisternis zijn. En dat ons leven zonder Gods tussenkomst chaotisch is. Nou, sommigen kunnen daarvan meespreken. Dat is al wat chaotischer van de een bij de ander. Maar zonder God is ons leven een chaos. En daaruit moet God ons verlossen. En hoe doet hij dat? Door licht in de duisternis te brengen. Dat is wat God gaat doen hier in die schepping. Dat doet hij ook in ons leven. Orde scheppen. Door zijn levensveranderend woord is datgene dat God in ons leven doet. En we tot geloof komen. En het eindpunt van Gods scheppende werk in ons leven is een volledige schepping. Ja, mensen, God toch gaan overwerken. En dat is wat Genesis 1 ons wilt van overtuigen. Ik zou er nog veel meer kunnen over zeggen, maar ik ga het hier afsluiten. Maar ik hoop dat je aanvoelt dat Genesis 1 ons dit ook leert. En nog meer, ik ga je dat de volgende keer laten zien.